we gaan vandaag verder met de laatste keer in Van Zonder. Maar ik wil het vierde deel doen, dat is het doorgeven. Ik zal eentje op aan doen. Misschien schrift van ons is toch al even een tijdje geleden sinds wat we de laatste les hebben gehad. De eerste les dat we hebben gehad ging over de zonde en de gevolgen. De tweede les ging over de voorwaarden om vergeving te krijgen. De derde les, zal ik niet vergeten, hadden we die opgesplitst in twee delen. Ging over voorwaarden om vergeving te krijgen. En het tweede puntje was handelingen bij de dood. Dus hoe dat we gedoopt moeten worden. En voor Elik zal die lessen de volgende keer uitprinten en zal ik ze ook meegeven. En vandaag zullen we deel 4 beginnen. Het gelovig leven. Dus nadat we al die dingen hebben gedaan waar we vorige keer hebben over gesproken, dan begint het echte werk. En daar gaan we vandaag een beetje over spreken. We gaan deel 4 bekijken, het gelovig leven. Dus wanneer iemand zich heeft bekeerd volgens het evangelie, dat zijn of haar zonden vergeven, en is hij of zij bij de gemeente van de Heer gevoegd, dat hebben we gezien in Handelingen hoofdstuk 2, vers 47. Maar dit is pas het begin van een levenslange overgave aan God. Een christen behoort te leven voor en te groeien in Christus. Hierin tekort komen is falen het voortbrengen van de vruchten die aan de bekering beantwoorden. En daardoor een terugkeer naar de zonde. Dus het eerste puntje waar we naar gaan kijken is het belangrijke van trouw. Sommige gemeenten leren dat een gehoorzaam leven na de bekering niet noodzakelijk is om gered te worden. Ze leren dat een kind van God onmogelijk nog kan zondigen, wat dan ook, zodat ze verloren gaan. Neem het bewijs uit de Bijbel eens in acht dat ons leert dat een trouw leven noodzakelijk is voor een kind van God om hem wel gevallig te zijn en het eeuwig leven te verkrijgen. Het eerste boek dat we gaan openen is Openbaringen, hoofdstuk 2. Daar gaan we lezen in vers 10. Openbaring hoofdstuk 2, vers 10. Daar gaan we dat vers eens lezen. Daar staat geschreven. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uur in de gevangenis werpen, omdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Als we kijken naar de eerste vraag dat gesteld wordt aan ons. Wat moet iemand doen om de kroon des levens te ontvangen? We hebben het net gelezen. Men moet trouw zijn tot de dood. Zij die stoppen met trouw te zijn, hebben geen deel aan de belofte van het eeuwig leven. Het tweede boek dat we gaan openen is Romeinen. We zien hier dat trouw worden en trouw blijven, daar wordt toch nog een onderscheid in gemaakt. Dat wil niet zeggen dat wij één keer, als wij die stappen en beslissing hebben genomen, dan zijn wij trouw. Maar als wij daar niet in blijven volharden, in blijven volgen, dan heeft dat geen nut. Wij moeten trouw blijven tot de dood. Romeinen gaan we lezen, vers 12 tot en met 18. En daar staat, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar, Gode, zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is. En vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Dus als we kijken naar tweede vraag, wat er wordt gevraagd, wat zegt Paulus over het idee dat we verder mogen zondigen, omdat we onder de genade zijn? Vers 12, antwoord, Laat de, wat hebben we gelezen? Zonde niet langer heersen als koning in uw lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zou gehoorzamen. Vraag 3. In plaats van de zonde te dienen, zijn we wat geworden? Vers 18 hebben we ook net gelezen. Vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de rechtvaardigheid. Als we verder leven in zonde, dan gaan we verloren. Want in vers 23, en die zal ik er ook even bij lezen. In vers 23 staat, want het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. En dit is waarvoor zonde die wij doen voor de bekering als ook voor na de bekering. Dus het is belangrijk dat wij trouw blijven aan het woord en dat wij daar ook in volharden. We gaan ook eens lezen in Romeinen hoofdstuk 12, het volgende puntje. Romeinen hoofdstuk 12 gaan we lezen vers 1 tot en met 2. En daar staat geschreven, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Goden welgevallig offer. Dat is uw redelijk eredienst, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En als we kijken naar het vierde vraag wat er gevraagd wordt, wat moeten we doen met onze lichamen? Het antwoord, elk bekeerde behoort zijn of haar lichaam te stellen voor God tot een welgevallig, dat hebben we net gelezen, offer. Dus wij mogen God dank zijn dat wij de kans hebben gekregen voor ons oude zelf, ons zondige zelf, af te leggen. We zijn terug uit het water gekomen als een nieuwe mens, een nieuwe persoon, zonder zonde op dat moment. En we hebben een eed afgelegd voor God te volgen, we herkennen wie Hij is, voor in de hemel te geraken. Dus we moeten daar trouw aan worden en zijn woord in blijven en beseffen dat ons lichaam een offer is. Laten we ook eens kijken in Matthäus. Ja, we lezen in hoofdstuk 6. Matthäus hoofdstuk 6. Daar gaan we lezen, vers 19 tot 21. Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als we kijken naar puntje 5, vijfde vraag, wat zou onze eerste doelstelling moeten zijn in het leven? We moeten eerst God, ik denk dat dat een vers, wacht, we gaan eerst alle versen lezen, laten we ook vers 24 erbij nemen, en 27. Of, wacht even, 24 tot en met 27, ik heb de verkeerde tekst gelezen. Dus we zijn in Matthäus hoofdstuk 6, vers 19 tot 21 hebben we pas gelezen. We zullen 24 en 33 erbij nemen, mijn excuses. En daar staat in 24, niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen aan mammon. Vers 33 staat, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dus als we nu kijken naar het vraag, wat zou onze eerste doelstelling moeten zijn in het leven, moeten eerst Gods koninkrijk en gerechtigheid zoeken. En dat hebben we gelezen in vers 33. Verder zullen we ook eens een paar brieven verder gaan naar Matthäus hoofdstuk 16. Daar gaan we lezen vers 24 tot en met 27. En daar staat, toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar de schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven en ruil voor zijn leven? Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders, met zijn engelen, en dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Als we kijken naar vraag 7 en 8. Wat moet je doen om een volgeling van Jezus te zijn? We hebben net gelezen. Hij moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Jezus volgen. Maar ik hoop dat er geen voordeel is om de wereld te winnen, als je daardoor je ziel verliest bij het oordeel. Dus alles wat we doen, moeten we ook doen in de naam van God en de naam van Jezus. We moeten zijn voorbeeld nemen en daar ook naar streven. Laten we ook verder lezen in 1 Korintiërs. Daar gaan we lezen in hoofdstuk 15. We lezen vers 58. En daar staat: daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heren. Als we kijken naar vraag 9, daar wordt gevraagd: wat voor werk verwacht de Heer van ons? Antwoord: wees standvastig, onwankelbaar en ten alle tijden overvloedig in het werk, we hebben net gelezen, van de Heer. De Heer verwacht niet een beetje werk van tijd tot tijd, hij verwacht een stevige toewijding tot trouwwerk in zijn diensten. Dus ons leven dat wij opnieuw hebben ons oude leven hebben afgelegd, het nieuwe hebben aangedaan, en dat nieuwe leven hoort tot nieuwe dingen, nieuwe gedachten, die we van God halen in de Bijbel. En daar moeten we ons echt vast aan houden, standvastig aan houden en onwankelbaar moeten die woorden ons maken. We gaan ook eens verder kijken in Petrus, hoofdstuk 2. 2 Petrus, hoofdstuk 2. Daar gaan we lezen, vers 20 tot en met 22. Want indien zij aan de bezoedeling der wereld ontsloten door de erkentenis van de Heer en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun het overkomen wat een waar spreekwoord zegt: een hond die terugkeert, excuseer, is naar zijn uitbraaksel, of een gewassen zeug naar de modderpoel. Als we kijken naar vraag 10 en 11, daar wordt gevraagd: hoe beschrijft Petrus hen die ontsnapt waren aan de zonde en er terug door worden overmeesterd? Hun laatste toestand, hebben we net gelezen, is erger dan die hun eerste. Ze zijn als een hond die terugkeert naar een uitdraagsel. En hier wordt gesproken weer, wanneer we het oude hebben afgelegd, het nieuwe hebben aangedaan, en dan teruggaan naar het oude. Wetende wat we weten, wat God is, wie hij is, wat hij verwacht, en totaal negeren wat hij zegt. Dan is dat erger dan voordat we ons hebben wederherboren zijn. Laten we ook eens kijken naar Johannes. Kijk in Johannes hoofdstuk 15. Het is daarom ook dat wij standvastig en onwankelbaar moeten worden in ons geloof. Want weet, als we dat niet zijn, dan geldt dat spreekwoord ook voor ons. En ik weet, voor mij persoonlijk is dat niet iets waar ik zou willen op verwezen worden. Johannes hoofdstuk 15, we gaan lezen van 4 tot en met 8. En daar staat: evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niet doen. Wie in mij niet blijft, is buiten geworpen, als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Zo kijken naar de volgende vraag 12 en 13. Wat gebeurt er met een discipel die niet in Jezus blijft en geen vrucht draagt? Die is, zoals we net hebben gelezen, buitengeworpen, als een rank en is verdord en men gooit ze in het vuur. De Bijbel roept alle bekeerlingen op om trouw te blijven aan Christus, om te stoppen met trouw te zijn, is terugkeren naar de zonde en verloren zijn. De beslissing om een christen te worden vraagt ook de verplichting om te groeien, om een actieve, bruikbare dienstknecht van God te zijn. En de volgende brieven, daar kunt jij een voorbeeld daarvan in zien. We zullen overgaan naar het tweede puntje, vergeving voor het kind van God dat zondigt. Hoewel het evangelie vraagt om trouw te zijn, herkent het ook dat christenen zondigen. Er is geen excuus voor zonde, maar er is vergeving voor hen die spijt hebben en die hun belofte om de zonde te overwinnen en te groeien in de dienst van God hernieuwen. En mashallah, want anders zou dat niet goed zijn. Laten we daarvoor eerst kijken in 1 Johannes, hoofdstuk 1. En we lezen vers 8 tot en met 10. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we kijken naar vraag 14. Wat doen we als we zeggen dat we niet zondigen? Nou, we hebben net gelezen, dan misleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat wij allemaal erkennen dat wij niet perfect zijn. Dat is onmogelijk. Dat is geen enkele mens hier op aarde. En dat wij allemaal wel zondigen. We worstelen allemaal met een zonde. En het eerste stap is dat voor natuurlijk te erkennen en weten dat we dat doen. Vraag 15. Wat moeten we doen om te worden vergeven als we onze zonde belijden? Is hij getrouw om ons de zonde te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid? Dus wetende dat we zonden, dat wij niet perfect zijn, is het ook een geruststelling dat wij weten dat er een manier is om vergeven te worden. En dat God dat ons ook wil geven, zolang wij onze zonden belijden en daar ook voor vragen. En natuurlijk daarin veranderen, want iemand die sorry zegt, maar blijft doen wat hij doet, dat is natuurlijk ook niet goed. Laten we ook verder gaan naar Handelingen. We lezen Handelingen hoofdstuk 8. We lezen een vers 22. Lezen we, bekeer u van deze boosheid en bid de Heer, of deze toeleg van uw hart u mogen vergeven worden. Als we kijken naar de volgende vraag, vraag 29, als het nu begint. Bekeer het nieuwe verbond. Oh, wacht. Nee, sorry, dat is vraag 16. Ja, ik zie het, maar ik heb hier, ik had een bladzijde te veel overgeslagen. Ik heb het iets anders dan jullie. Ja, hier, ik heb het al. Het is graag 16 en 17, dat is al wat beter. Hè? Nadat Simon was bekeerd, daar lezen we in vers 12 en 13, zondigde hij. Wat werd hem gezegd te doen om vergeven te worden? Want we hebben net gelezen, hij moest zich bekeren van zijn boosheid en tot de Heere moest hij bidden. Dus als wij zondigen, moeten we ook leren dat wij niet alleen moeten bekeren, maar we moeten ook bidden. En bidden vooral om vergeving te vragen. Laten we ook eens teruggaan naar Matthäus. Dan gaan we Matthäus terug naar hoofdstuk 6. lezen vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als we deze tekst lezen en we gaan kijken naar vraag 18. Waar leert Jezus ons hiervoor te bidden? We moeten God om vergeving vragen. Net als wij aan vergeving geven die tegen ons zondigen. We gaan ook eens kijken naar Lucas. Lucas hoofdstuk 18. Maar we lezen vers 13 en 14. De tollenaar stond van verre en wilde zelf zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze keerde in tegenstelling met de andere gerechtvaardig naar huis terug, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Als we kijken naar vraag 19, hoe werd deze tollenaar gerechtvaardigd van zijn zonde? Hij bad tot God en hij zei: wees mijn zondaar genadig. God wil niet dat zijn kinderen verloren gaan. De dood van zijn zoon voorziet in de vergeving als we zondigen, maar we moeten voldoen aan de voorwaarden om vergeven te worden, net zoals we aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen om te bekeren. De voorwaarden voor een kind van God die zondigt verschillen met die van een verloren zondaar wiens zonden nog nooit zijn vergeven. Om een kind van God te worden moet iemand het evangelie horen, geloven, bekeren, beleiden en gedoopt worden. En voor degenen die de vorige lessen hebben gemist, tot samen die vorige lessen ook allemaal, en ik zal die aan Eli ook bezorgen. Maar een kind van God die zondigt moet zich bekeren van die zonde en deze beleiden aan God in een gebed. Als hij of zij tegen een andere mens heeft gezondigd, moet daar ook tegen die andere persoon worden beleden en behoort men terug in orde te maken. Zij die zonde proberen te verbergen, zullen niet voorspoedig zijn. Alleen zij die ze beleden en nalaten, zullen genade. Het derde puntje wat we naar gaan kijken is specifieke vereisten van trouw. Wat verwacht God van jou als christen wordt? Als je christen wordt, bekering is het begin van een levenslange volledige overgave aan de dienst van God. We kunnen niet alle vereisten van trouw hier bespreken, maar staan in het stil bij enkele specifieke voorbeelden ervan. En puntje A, bestudeer de Bijbel regelmatig. Grondige Bijbelstudie is de enige manier om Gods wil te leren kennen en om fouten te voorkomen. Laten we daarvoor eens eerst kijken in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 17. Gaan we lezen in vers 11. En deze onderscheidde zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Als we kijken naar vraag 20, daar wordt gevraagd: hoe leerden deze mensen wat God van hen verwachtte? Zij onderzochten de schrift dagelijks en namen het woord met alle bereidwilligheid aan. God heeft zijn wil op zo'n manier geopenbaard, zodat wij het kunnen verstaan, als we maar willen onderzoeken met een toegewijd hart. Merk op dat deze mensen dagelijks studeerden, een regelmatige overgave om te studeren is dus nodig. Dat geldt ook voor ons zo, want als wij niet lezen, als wij niet studeren, kunnen we ook niet weten wat God van ons verwacht. En dan kunnen we ook niet trouw zijn aan zijn woord. Dus dat moeten we zeker doen. Laten we ook eens kijken naar Psalmen hoofdstuk 1. Dan gaan we lezen vers 2. De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfden. Dat is een verkeerde, sorry. 1 vers 2. Maar aan dat Heere wet zijn welgevallen heeft en dienstwet overpijnt bij dag en nacht. Het zal wel beter passen bij de vraag die er gesteld wordt. Vraag 23. Waarom wilde de schrijver Gods woorden leren? Hij borg Gods woord op in zijn hart, zodat hij niet tegen hem zondigde. Vraag 21 en 22. Mijn excuses. Hoe ijverig bestudeerde een goddelijke mens Gods woord? Omdat hij zich verheugt in Gods wet, overdenkt hij het dag en nacht, zoals we net hadden gelezen. Daar moeten we ook mee bezig zijn. Buitenuit het dagelijks studeren van de Bijbel, het lezen, zouden we daar ook, als we gedaan hebben met lezen, daar eens goed kunnen over nadenken. Van, wat bedoelt hij net mee met die woorden? Wat wil hij voor mij zeggen? Hoe kan ik ze toepassen? Wat kan ik ermee doen? En op die manier zullen we ook betere linken leggen tussen de teksten. En zullen we de Bijbel ook beter verstaan en het woord beter begrijpen over de loop van de tijd. Ik ga nu mijn hand houden, zodat ik niet meer diezelfde fout maak. We gaan nu eens kijken naar Psalm 119. Daar gaan we lezen, vers 9 tot en met 12. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn ganse hart. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Geprezen zijt gij, Heere. Leer mij uw inzettingen. We kijken naar vraag 23. Waarom wilde de schrijver Gods woord leren? Hij borg Gods woord op in zijn hart, zodat hij niet tegen hem zondigde. Trouw zijn in de dienst van God vraagt regelmatig toewijden, bestudering van de schriften, zodat we kunnen leren hoe we aangenaam zijn voor God en om fouten te voorkomen. Studeer jij Gods woord regelmatig, zodat je kunt weten wat zijn wil is. Heel belangrijk dat we dat ook meenemen naar de volgende dagen, weken, jaren. In dat geval ons leven, dat wij echt gaan kijken naar het woord en om die woorden in ons hart opschrijven, zodat we daarna leven. Zodat we daar een voorbeeld naar kunnen zijn naar andere mensen toe. Dat we die woorden ook gewoon opeten. Puntje B van de specifieke vereisten van trouw is bid regelmatig. In het gebed danken we God, aanbidden we hem en maken we onze noden bekend. Laten we eens teruggaan naar Handelingen, hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen in vers 42. En daar staat, en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, bij het breken van het brood en de gebeden. Als we kijken naar vraag 24, hoe ijverig waren deze jonge bekeerlingen in het gebed? Zij bleven volharden of volhouden in het gebed. Dus zij bleven daarmee bezig, zij hielden daar niet mee op. Daar kunnen wij ook een voorbeeld aan nemen. Laten we ook eens kijken naar Filippenzen, hoofdstuk 4. Van een lezen in vers 6. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Als we kijken naar vraag 25 en 26. Wat moeten we doen in plaats van ons zorgen te maken? Laat bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. Dat is ook heel krachtig, hè? Als we dat kunnen doen, als we geen zorgen meer moeten hebben, dat is gewoon zalig. Maar hier staat het. We moeten alles bij God zetten. Onze goede dingen, onze slechte dingen, de dingen waar we mee zitten, zodat we geen zorgen moeten hebben, dat wij niet beladen moeten zijn. Dit kunnen we doen via het gebed. Laten we ook eens kijken, het laatste puntje voor vandaag, in 1 Petrus hoofdstuk 5. Ja. 1 Petrus hoofdstuk 5, daar gaan we lezen, van vers 7. En daar staat, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Vraag 27 wordt gevraagd, waarom moeten we tot God bidden? We moeten al onze zorgen op hem werpen, want hij zorgt voor ons. Het gebed is onze manier om te spreken met God. Wanneer we dit niet doen, dan eren we hem niet zoals het moet, en kan hij ook niet voor ons zorgen. Ben jij ijverig in het gebed zoals het zou moeten zijn? Dat is een heel mooie afsluiter voor vandaag. Laten we de komende dagen en weken daar extra proberen aandacht op te richten. Dat wij onze zorgen gewonnen zijn opgeven. Hè? Dat we daar gewoon uit ons hoofd proberen te zetten. Dat wij dat gewoon achter ons laten. Want een leven zonder zorgen, dat moet toch geweldig zijn. Dat is zalig. Maar het is mogelijk. En we zullen de volgende keer verder gaan op punt C. Tot ziens.